Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Hartelijk welkom voor deze aflevering van het Zorgportret. Een aflevering waarin we aandacht zullen hebben voor de viering van het feest van Kerstmis in verschillende zorginstellingen. In de aanloop van dit programma hadden we contact met verschillende mensen betrokken bij de pastorale zorg in de pastorale zone Leuven. Zo konden we even voor Kerstmis diaken Mark Michiels verwelkomen in de studio voor een gesprek waarin hij onder andere een nieuw initiatief vanuit het vicariaat binnen de pastorale zorg in Leuven aan ons heeft voorgesteld. Dit gesprek kan u beluisteren aan het einde van deze uitzending. Na nieuwjaar hadden we ook een telefonisch gesprek met mevrouw Marielle de Bolle. Die spreekt vanuit de gemeenschap Sant'Egidio over verschillende initiatieven voor arme of eenzame medemensen. In een eerste deel van deze uitzending hebben we aandacht voor een speciale viering, de viering van de openbaring van de Heer voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint Vincentius te Leuven. Op 2 januari werd Radio Maria verwelkomd in het woonzorgcentrum Sint Vincentius te Leuven om de eucharistieviering bij te wonen voor de bewoners van de zorginstelling. De heer directeur Frankie Swerts was bereid ons de volgende dag even te woord te staan om een toelichting te geven voor de luisteraars van Radio Maria. Ja, een goedemorgen, meneer directeur. Kan u ons een voorstelling geven van de zorginstelling?
Ja, goedemorgen allemaal. Ja, dat willen we graag doen. Onze instelling is eigenlijk geboren uit drie instellingen in het Leuvense. En dat is eind 2015 gebeurd. Nu noemen we Sint Vincentius. Maar eigenlijk daarvoor bestonden we uit Mater Dei, Sint Carolus en Hof ter Biest. En er zijn ongeveer een 55-tal bewoners die toen zijn overgekomen naar ons nieuwe pand hier. En het pand ligt eigenlijk in de Brabantsonnestraat. De Baronsonnestraat in Leuven, dat is eigenlijk de oude site van het klooster Redemptoristen dat hier zat. En Orpea heeft deze residentie overgenomen en eigenlijk volledig omgebouwd rondom de Sint-Alfonsuskerk, waar rond eigenlijk het ganse woonzorgcentrum is gebouwd. En eigenlijk de kerk maakt ook deel uit nog van het geheel en onze bewoners kunnen daar eigenlijk dagelijks nog naar het restaurant gaan, want ons restaurant bevindt zich in de kerk. Dus 2015 is onze startdatum geworden. En zo zijn we veel aangegroeid naar die 95 bewoners van vandaag.
Ja, dus een jonge zorginstelling. Wat zijn zo de belangrijkste ambities van het woonzorgcentrum?
Ja, onze slogan zegt eigenlijk, waar anderen stoppen, gaan wij verder. Waar anderen stoppen wil zeggen mensen die thuis niet meer verder kunnen omdat die bepaalde problemen tegenkomen, thuiszorg krijgen, maar ook de thuiszorg niet meer kan volgen, proberen wij toch een oplossing te bieden aan mensen die bij ons de nodige zorg kunnen krijgen waar dat anderen niet meer toe in staat zijn. Wij zijn dus 24 op 24 met die mensen bezig en we kunnen ook 24 op 24 de nodige zorgen verschaffen. Dat is eigenlijk onze belangrijkste prioriteit. Verder gaan in het leven van die mensen en ook proberen het leven van die mensen zo goed en zo kwaad mogelijk te begeleiden in alle vormen.
Ja, en concreet, hoe gaan jullie te werk om die ambitie te realiseren?
Onze ploeg bestaat uit een 60-tal medewerkers die elk hun specialisatie hebben. En we hebben zorgkundigen die de nodige zorg kunnen verschaffen. We hebben verpleegkundigen 24 op 24 ter beschikking om de verpleegkundige ingrepen of zorgen te geven. Dat gaat van mondzorg naar medicatie, naar verbanden leggen. Daarnaast hebben we een psycholoog in dienst om ook onze bewoners psychologische ondersteuning te geven. We hebben kinesisten aan boord, een drietal, die de nodige beweging nog altijd geven aan onze bewoners, zodat ze zo mobiel mogelijk kunnen blijven in hun leven. En dan hebben we nog animatoren in dienst die eigenlijk 7 op 7, tweemaal per dag, onze bewoners ook animeren en het nodige fun gedeelte geven in hun leven.
Ja, er zijn heel wat mensen met verschillende profielen eigenlijk die opgenomen worden in de zorginstelling.
Dat klopt. We hebben van weinig tot niet zorgbehoevend tot heel zorgbehoevend. Van eigenlijk mobiel tot bedlegerig. Van goed bij geest, fris bij geest nog, tot beginnend dementerend, tot zelfs vergevorderde dementie. Dus we hebben drie woongelegenheden. Eén die eigenlijk een open gelegenheid is. En twee waar dat we mensen met een zekere vorm van dementie de nodige begeleiding kunnen geven.
Er komt heel wat bij kijken bij de opvang van mensen met zorgvraag. Wat zijn zo de belangrijkste uitdagingen waarmee u vandaag geconfronteerd wordt?
Ja, de belangrijkste uitdaging is diegene die we ook op de radio horen en op tv zien. En dat is dat we geschikt personeel moeten vinden. En vooral dan in aantallen en zelfs niet in kwaliteit, maar gewoon al de mensen vinden die de nodige zorg kunnen geven aan onze bewoners die we de zorg moeten kunnen verlenen. Dus dat is een dagelijkse strijd bijna om eigenlijk dat effectief op punt te houden en te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn om datgene wat we dagelijks willen bewerkstelligen met onze bewoners ook te kunnen doen. Dus dat is een hele grote uitdaging en dat moeten we ook proberen te houden. Want de sector is zodanig vragende partij dat er ook wel eens mensen kunnen vertrekken naar andere woonzorgcentra, naar hospitalen of ziekenhuizen. Dus we moeten zorgen dat die mensen zich goed voelen hier. En eenmaal ze goed zijn, moeten we ze ook opleiden om bepaalde specialisaties naar dementie, naar palliatieve begeleiding bijvoorbeeld. Moeten we zorgen dat onze mensen klaar zijn om dat op een zo best mogelijke manier te kunnen doen voor de familie en ook voor de bewoner zelf. Dus dat is een hele uitdagende klus, maar de grootste uitdaging is eigenlijk het aantal zorgkundigen en verpleegkundigen op niveau te houden in aantal.
Ja, en graag geef ik ook aan u mee dat wij met dit programma op onze radio ook willen mensen die in de zorg werken een hart onder de riem steken, dat wij eigenlijk ook onze waardering willen uitdrukken voor al die mensen. Meneer directeur, hartelijk dank voor uw toelichting. U had het daarnet over die kapel die omgebouwd is, die mee opgenomen is in het hele project van de zorginstelling. En het was in die kapel dat wij mochten te gast zijn. Hartelijk dank voor uw gastvrijheid natuurlijk. Maar misschien kan u eventjes nog voor de luisteraars die kapel een beetje beschrijven.
Oh, dat is een heel mooie, authentieke kapel, de Sint-Alfonsuskerk. Die heeft een heel mooi karakter, is ook nog in haar originele staat behouden. We hebben daar vloerverlaging bijvoorbeeld ingelegd en we hebben de authentieke vloer ook teruggelegd daarop. En onze bewoners zien dit eigenlijk als een dagelijks hoogtepunt om in die kapel of in die kerk dagelijks te mogen middagmaal nuttigen of het avondmaal nuttigen. Dus dat is voor hun echt wel een hoogtepunt van hun dag.
De heer directeur vertelde ons na dit gesprek dat er iedere week een gebedsviering wordt georganiseerd voor de bewoners. Het kerkgebouw van het vroegere klooster werd volledig gerestaureerd en is volledig geïntegreerd bij de bouw van de zorginstelling. We gaan nu luisteren naar enkele momenten uit de Eucharistieviering voor de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. De celebrant van deze viering was priester Philippe Hacour. De jongeren van de musicalvereniging Kizzy God Singing Kids luisterden de viering op om zo de bewoners van de zorginstelling een hart onder de riem te steken en de vreugde van Kerstmis met hen te delen. MUZIEK
Beste vrienden, wij zijn zo blij dat we deze morgen hier samen Eucharistie kunnen vieren. En het is jong en oud dat samengekomen is, hier in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius, hier in Leuven, samen met de jongeren van de Kizzy Kids. Allemaal jongeren die Gods lof uitzingen, Gods eer bezingen. Dankjewel ook aan John, parochieassistent, die ons hier zo vriendelijk is om ons hier zo goed te onthalen. En ook aan alle luisteraars ook, die misschien stukjes van deze Eucharistieviering via Radio Maria mee zullen pikken. We zijn blij dat we samen op deze zondag, waarop wij de zondag van de openbaring van de Heer vieren, dat is drie koningen, we zijn allemaal samengekomen om de Heer te aanbidden. En om Hem te ontmoeten en om in die ontmoeting al onze kracht en vrede te ontvangen. Beste vrienden, laten wij dan ons hart nu verder openstellen en vragen wij dat zijn genade, zijn kracht, zijn diepe vrede over ons mogen komen.
De eerste lezing werd voorgelezen door een bewoner van de zorginstelling. We luisteren ook naar de evangelielezing en een groot stuk van de homilie, gebracht door priester Philippe Hacour.
De eerste lezing komt bij de profeet Jesaja. Sta op, laat het lichtje beschijnen, Jeruzalem. Want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie, duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren. Maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af van uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen, van overal stromen ze naar u toe. Uw zonen komen van ver, uw dochters dragen op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit. De rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midian en Efa. Alle bewoners van Shema trekken naar u toe. Ze voegen goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer. Woord van de Heer.
Wij danken God.
Want uit u zal een leider komen die herder zal zijn van mij.
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. En wanneer je het gevonden hebt, laat het mij dan weten. Dan kan ook ik het gaan huldigen. Toen ze de koning gehoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen, zagen het kind met zijn moeder Maria en vielen op hun knieën en huldigden het kind. En ze haalden hun schatten tevoorschijn. Ze gaven goud, wierook en mirre als geschenk. In een droom gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, namen zij de wijk en gingen langs een andere weg naar hun land terug. Woorden van eeuwig leven.
Vandaag vieren wij het feest, beste vrienden, van de openbaring van de Heer. Dat is een moeilijk woord, want wij kennen dit feest veel beter door de naam Drie Koningen natuurlijk. En ik heb een speciale kazuifel aangedaan vandaag. Het is een kazuifel die ik meegebracht heb toen ik naar de Wereldjongerendagen ben geweest in Spanje in 2011 in Madrid. En daar staan drie kruisen op. En ze doen mij denken aan de wijzen uit het oosten. Want er staat niet dat ze met drie waren, maar er staat wel dat er drie geschenken waren. Namelijk goud, wierook en mirre natuurlijk. En als je beter naar deze kazuifel zou kijken, dan zou je kunnen zien dat hier kroontjes op staan. Als het ware de koningen ook. Maar het verwijst natuurlijk ook naar Christus de koning. Hij is de enige koning. En ook naar Maria die gekroond is in de hemel. Beste vrienden, dit feest vandaag, Drie Koningen, is zeer nauw verbonden met het feest van Kerstmis. Je zou kunnen zeggen, op Kerstmis, dat is het moment waarop Jezus geboren is, waarop God mens geworden is. En dat is een zeer intiem moment, Kerstmis. Je hebt daar Maria, je hebt Jozef en het kind. En zo is dat met elke geboorte. Eerst is daar de moeder en de vader en het kind. Maar dan komt de bredere familie, de bredere vriendengroep komen dan op bezoek. Dat is toch zo bij een kraambezoek, dat dan de familie op bezoek komt. Wel, vandaag Drie Koningen is zo dat feest. De bredere familie komt op bezoek. En voor ons, die koningen die staan teken voor alle volkeren van heel de wereld, die samenkomen om de Heer Jezus echt te herkennen als de koning. En je zou kunnen vragen, wie zijn eigenlijk die drie wijzen? Die wijzen die uit het oosten komen. We hebben daar eigenlijk zo goed als geen informatie over. Maar we weten dat ze uit het oosten komen. Uit een gebied wat vandaag, zou je kunnen zeggen, Irak is. Hè? Aan de Eufraat, een van de grote stromen daar in het oosten. En zij waren geen Joden. Maar zij keken zoals zo vaak toen naar de hemel. En ik ben er zeker van, beste vrienden, vandaag als we naar de hemel kijken, we zien dat de hemel vaak, ja, we zien de sterren niet meer zo goed, hè, doordat er heel veel licht is, zeker in ons land. Hè, de lucht is vaak, zou ik kunnen bijna zeggen, vervuild door te veel licht. En het is maar als je op plaatsen komt waar het echt pikken donker is, in de Ardennen of nog verder weg op verlaten streken, dat je echt die hemel kunt zien. Maar ik denk er nu aan, beste mensen, toen jullie jong waren, was er, denk ik, dat jullie meer naar de hemel konden kijken en die sterren nog beter konden zien dan vandaag, denk ik. Wel, die wijzen uit het oosten, je moet dat inbeelden, het was piekendonker 's avonds, overal in de hele wereld. En dus die speurden de hemel af en die kenden werkelijk ook al die sterren. En dat is de astrologie, de sterrenkunde. En zij keken en zij lieten hun leven soms ook bepalen door hoe dat de stand van de sterren was. En dus, als het ware, de natuur onderrichtte hen. En ze keken naar de sterren. En zij leerden daaruit dat het goede moment was om te gaan oogsten, of misschien om een huwelijk aan te gaan en zo verder. Dus zij stonden open voor de natuur. Het grote boek, zou je kunnen zeggen, van de natuur. Maar er is nog een ander boek dat zij toch ook op het spoor zijn gekomen. Namelijk het boek van het Oude Testament. Want waar zij woonden daar in het oosten, daar waren eeuwen voordien, waren daar Joden in ballingschap geweest. De ballingschap in Babylon. En heel waarschijnlijk, zo denken geleerden, moeten zij ook hun geschriften daar achtergelaten hebben. En moeten die mannen, die geen Joden waren, toch ook in contact zijn gekomen met die geschriften. En wat die profeten voorspelden. En zoals we zo goed beluisterd hebben, uw mevrouw, u heeft de eerste lezing daar straks zo mooi voorgelezen voor ons, uit het boek Jesaja. Daar staat in: sta op en schitter, Jeruzalem, want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer komt over u. Dat hebben we daar straks beluisterd. En dus die wijze mannen, die lazen dat ook. En die dachten, wat moet dat betekenen? En dus, zij hadden twee boeken, als het ware, als gids. Enerzijds de Heilige Schrift, de Bijbel. Maar anderzijds ook het boek van de natuur, maar ook het boek van de wereld. Ik wil daarmee zeggen, kijk, wanneer wij naar de wereld kijken zoals ze vandaag is en haar proberen te verstaan, dan kunnen we dat niet los van de Heilige Schrift. De een heeft de ander nodig. Maar als we alleen maar naar de Bijbel kijken en nooit naar de wereld kijken wat daar gebeurt, dan verstaan wij ook de Bijbel niet. En ik denk dat dat zo ook is in elk mensenleven. Er gebeurt zoveel in een lang mensenleven. Maar veel van wat er gebeurt kunnen we niet begrijpen als we ook de Heilige Schrift er niet naast leggen. Als we niet leren zien met de ogen van God hoe God ook in ons leven werkt. Maar als we alleen maar naar de Bijbel kijken en ons nooit interesseren wat er in de wereld gebeurt, dan worden we, zoals we dat zeggen, wereldvreemd. Dan begrijpen we ook niet meer. Dan kunnen we de Bijbel ook niet goed begrijpen. Want de Bijbel heeft wel betekenis. Zij heeft betekenis voor ons leven en voor de wereld. Zij bevrucht de wereld en ons leven. Beste vrienden, en wat ik zo bijzonder vind is, wanneer dat die wijzen dan het kind Jezus hebben ontmoet, dan staat er iets heel sterk. Zij keerden langs een andere weg terug naar huis. Is het niet, beste vrienden, wanneer wij Jezus ontmoeten, dat er iets verandert in ons hart? We gaan anders gaan kijken, anders gaan spreken, anders gaan luisteren naar elkaar. Ons hart wordt in brand en er ontsteekt een vuur van liefde voor elkaar. We gaan anders gaan leven. En we gaan die wereld waarin we leven, ja, een nieuwe toets gaan geven, op een nieuwe manier gaan bekijken. Dat vind ik een heel mooi vers uit deze schrift. Zij keerden langs een andere weg terug. Laten wij ook vandaag, beste vrienden, bij het begin van dit nieuwe jaar God vragen dat alle volkeren van alle werelddelen die levende Heer mogen ontmoeten. En dat er een grote vreugde in ons hart mag komen. Amen.
De viering werd afgesloten met een plechtige zegen en een slotlied, enthousiast meegezongen door de bewoners van de zorginstelling.
Ik heb hier een mooie zegen dat ik graag over u uitspreek, beste mensen. God, Vader van alle mensen en behoeder van de aarde die wij bewonen, wij smeken uw zegen af over het nieuwe jaar dat wij zijn binnengegaan. Schenk ons uw toekomst en werp licht van vertrouwen in onze zoekende ogen. Wij vragen u dat wij zelf ook toekomst maken voor elkaar, in de woorden die wij spreken en de dingen die wij doen, in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen. Ga met ons mee, goede God. En mogen de algoede God ieder van ons zegenen. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten we dan heen gaan in vrede. Maar eerst zingen we nog tot onze moeder Maria. Een lied dat u ongetwijfeld kent. Zing maar goed mee.
Thank you.
de viering hadden we de gelegenheid de jongeren van Kizzy God Singing Kids te ontmoeten. We spraken met Hanne, de verantwoordelijke van de jongerenwerking, met Hendrik, Simon, Goedele en Letitia.
Kizzy is een organisatie waarbij kinderen en jongeren hun talenten mogen ontdekken en waarbij ze de kans krijgen om die talenten ook verder te gaan ontwikkelen. Een aantal jaar geleden zijn wij ook gestart met een werking voor jongeren en die heet Kizzy Drive. En als ik het dan nog eens mag hebben over die talenten, dan proberen we bij Kizzy Drive om jongeren met talenten die te laten gebruiken voor de organisatie. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de liturgie, door voorbeelden te voorzien of door liedjes voor de mis, door een spel te maken, door voor het koor te staan enzovoort enzovoort. En op die manier hopen wij dat kinderen kunnen inspireren om aan de slag te gaan met het geloof.
Jullie zijn vandaag te gast geweest in het woonzorgcentrum hier in Leuven, in het Sint-Vincentius woonzorgcentrum. Wat hebben jullie gedaan?
Wij hebben in het woonzorgcentrum de mis verzorgd. Die werd voorgegaan door priester Philippe Acour. En wij hebben gezorgd dat de mis muzikaal opgeluisterd werd, om zo die mensen toch een mooie kerstperiode te kunnen geven en te laten voelen dat God ook echt wel dicht bij hen is.
Ja, want muziek, dat is heel belangrijk voor Kizzy. Niet alleen muziek, maar ook podium, dus acteren.
Ja, dat klopt. Binnen Kizzy hebben we een aantal musicals. En die musicals gaan steeds over een ander bijbelthema. We gaan 2 keer per jaar op kamp. En dan studeren we eigenlijk steeds 1 musical in die we dan brengen voor publiek.
Ja, en dit jaar brengen jullie ook een musical?
De ongelooflijke comeback die brengen we in de paasvakantie. Dat gaat over het verrijzenisverhaal. In de vakantie vieren we een Kizzyfeest, waarbij we 10-jarig bestaan van Kizzy Vlaanderen gaan vieren. En de Vlaamse Kizzy's zullen een musical mix, noemen wij het, brengen, waarbij we liedjes en scènes uit alle musicals die we ooit gespeeld hebben door elkaar gooien en die gebruiken in een heel nieuw verhaal. En we hopen dat heel veel Vlaamse Kizzy's daaraan zullen meewerken.
Kizzy is al een paar keer op de radio, op Radio Maria, ter sprake geweest. Maar er is ook nog een grotere band, want in de komende maanden zal Kizzy ook samenwerken tijdens het gezinsweekend in Gistel.
Ja, klopt. Het is een feest ter ere van Radio Maria. En ook daar zal Kizzy aanwezig zijn om met de kinderen en met de jongeren een programma, Kizzy voor de kinderen en voor de jongeren een programma voorzien, waarbij we met hen een aantal liedjes zullen instuderen en we ook die zullen brengen voor het publiek, voor iedereen daar aanwezig.
Dankjewel, Hanne, voor uw toelichting. Ja, jongens, jullie hebben ook meegezongen daarnet. Kunnen jullie je even voorstellen?
Ja, ik ben Hendrik de Ridder, kom uit Dendermonde en ben 15 jaar.
Ik ben Simon Truijen, ik ben 16 jaar en ik kom uit Onze Lieve Vrouw Waver.
En jullie maken allebei deel uit van de Kizzygroep. Hoe zijn jullie erbij geraakt en wat hebben jullie daar al gedaan?
Mijn papa zat al bij Kizzy, denk ik, en mijn broer en mijn zus. En dan ben ik daar ook bij geraakt, doordat die erbij zaten. En ik heb al verschillende musicals gedaan, dat was wel tof.
Voor mij was het, ik denk 6 of 7 jaar geleden, dat we een musical bij ons in het dorp hadden gezien. En dat leek me wel tof. En dat was, in het begin was dat een beetje eng. En het eerste kamp was dat moeilijk, omdat ik nog niemand kende. Maar nu vind ik het wel altijd heel tof om te komen. En altijd mee te zingen en te dansen en acteren.
Ja, want daarover gaat het, hè. Zingen, dansen, acteren. En in het begin was dat een beetje eng.
Ja, dat was vooral omdat ik zo nog niet echt veel durfde praten tegen mensen. En door de jaren heb ik dat ook meer geleerd en ook meer open zijn door groepsgesprekken en zo. En nu heb ik wel heel veel vrienden hier.
En op het podium?
Ja, daar ook hetzelfde verhaal. Het begon met een heel kleine rol en daar kreeg ik heel veel stress van. En nu kan ik wel grotere rollen aan en is het ook leuk om dat te doen. En er is dat wel een beetje spannend, maar ik voel me wel thuis op het podium.
Dat is altijd wel tof en vooral omdat je weet van, ik zit hier met mensen die hetzelfde geloven en ik kan er ook over praten met iedereen. En dat is heel aangenaam, want op school kan je dan vaak niet met iedereen. En dan kom je zo op een kamp en dan is dat meteen die vreugde eigenlijk gewoon die je meteen voelt, vind ik.
Jullie hebben gezongen tijdens die viering voor de mensen van het woonzorgcentrum. Hoe heb je dat ervaren?
Het was heel warm, maar het was wel tof om die mensen dan ook zo de viering mee te zien doen en zo. Het was wel aangenaam, ja.
Ja, ik denk wel dat iedereen het tof vond, ondanks dat het wel zo warm was.
Hallo, ik ben Goedele, ik ben 16 jaar oud. Ik zit ondertussen al bijna 10 jaar bij Kizzy Vlaanderen. En ik ben er eigenlijk op een heel spontane manier terechtgekomen. Ik ben altijd katholiek opgevoed thuis. En ik vind het heel fijn om bij Kizzy met andere vrienden en vriendinnen van mijn leeftijd mijn geloof te delen en te kunnen groeien in mijn geloof. We zijn op dit moment zijn we ook met een hele groep samen. We zijn daarnet ook de mis gaan zingen in een rusthuis. Ik vond het heel erg fijn om bij de mensen die vreugde van Christus te kunnen delen en om de mensen die daar leven toch een beetje vreugde bij te brengen door de mis te zingen met dan een hele groep kinderen en jongeren, want dat zullen ze niet gewoon zijn dat er zo'n grote groep daar hun mis komt zingen.
Hallo, ik ben Letitia, ik ben 16 jaar en ik wens alle mensen in het woonzorgcentrum heel veel vreugde.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage, jullie getuigenis en nog veel succes. We spraken er al over bij de inleiding van dit programma. Net voor kerstmis was diaken Mark Michiels te gast in de studio om een woordje uitleg te geven bij een speciale kerstviering die vanuit de gemeenschap Sant'Egidio ieder jaar wordt georganiseerd voor de bewoners van woonzorgcentrum Edouard Rémy te Leuven. Deze viering kon jammer genoeg dit jaar niet doorgaan. Hij sprak ons ook over een nieuw initiatief, het Sinzorg Thuisproject, waaraan wordt meegewerkt door verschillende partners in de zorg van de pastorale zone Leuven.
Ik ben Mark Michiels. Ik ben ondertussen 65 jaar, binnenkort, dus begin van volgend jaar 66 jaar. Ik ben pastoraal actief, meer bepaald als diaken in de pastorale zone Leuven aan de Deilen. Dus dat is het centrum van Leuven en de parochies van Wilselen en Wijchmaal die daarbij horen. Als diaken ben ik verantwoordelijk of ben ik mee actief betrokken in de diaconie, dus in de dienstverlening. Daarnaast, als diaken, verzorg ik ook homilies tijdens de eucharistievieringen. Mag ik het doopsel toedienen? En ben ik ook verantwoordelijk voor de volwassenen catechese, dus mensen op volwassen leeftijd die gedoopt of en gevormd willen worden. En zo zijn er nu een zestal mensen die in een traject zitten om volgend jaar in 2022 gevormd te worden.
Ja, en als medewerker van de pastorale ploeg in Leuven bent u ook betrokken bij de pastorale zorg in de verschillende zorginstellingen?
Ja, dat is... Dat behoort tot onze taken. Het is zo dat waar het mogelijk is, en op een aantal plaatsen is dat ook zo, dat de plaatselijke gemeenschap ook die zorg opneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Wilselen-Putkapel, waar de parochie van Wilselen-Putkapel de zorg opneemt in het woonzorgcentrum ter Putkapelle. Dat is ook het geval in Wijchmaal, waar in het nieuwe woon- en zorgcentrum van Wijchmaal ook de plaatselijke gemeenschap die pastorale zorg op zich neemt. In het centrum van Leuven zijn we actief bezig in woon- en zorgcentrum Edouard Rémy. En ook in het woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius. In het Deilenhof zijn we zelf niet actief betrokken, omdat tot nog toe daar een eigen pastorale werking was. Hè. Dus, maar dat betekent wel dat in onze zone, en dan reken ik nog een aantal kleinere instellingen niet mee, dat we toch 5 woon- en zorgcentra hebben. Ik denk in totaal toch meer dan... ik denk ongeveer een 600 personen die daarin als bewoner opgenomen zijn.
U was betrokken bij een activiteit, een speciale actie voor Kerstmis. Kan u die actie even toelichten?
Ja, het is dus zo dat dat is eigenlijk een actie van van de lekenbeweging Sant'Egidio, die elk jaar, maar natuurlijk nu met de coronatoestanden ligt dat allemaal een beetje moeilijk, een kerstfeest organiseert voor die bewoners die nauwelijks of geen bezoek krijgen. En die gemeenschap... die in Leuven ook actief is, ook op andere plaatsen. Mensen zullen die misschien beter kennen van het grote kerstfeest dat elk jaar bijvoorbeeld in Antwerpen wordt georganiseerd. Het zijn die mensen, die vrijwilligers, die een kerstfeest aanbieden voor de bewoners die nauwelijks of geen bezoek krijgen gedurende het jaar en ook niet in de eindejaarsperiode. Dat kerstfeest wordt voorafgegaan door een kerstviering, dus een eucharistieviering. Maar spijtig genoeg dit jaar, en ik heb dat nu deze dag twee uur geleden vernomen, is zowel de kerstviering, dus eucharistieviering, als het kerstfeest afgelast. Dat is een zeer spijtige zaak. Men moet natuurlijk de nodige voorzichtigheid in acht nemen.
Ja. Vanuit uw taak als diaken is de zinzorg heel belangrijk. En daarom is het natuurlijk ook zeer spijtig dat zoiets niet kan doorgaan. Er is vanuit het bisdom en vanuit de ja, de pastoraal van de pastorale zone Leuven aan de Deilen, een nieuw initiatief gestart om de zinzorg ook, ja, bij mensen thuis meer en meer te ontwikkelen of meer te ondersteunen. Kan je dat initiatief toelichten?
Ja, heel graag. Dus dat is echt iets nieuws waar we onze schouders willen onderzetten. Dus eigenlijk op vraag van het vicariaat, dus eigenlijk deel van het bisdom Mechelen en Vlaamse Brabant, dus het Nederlandstalige deel. En de andere delen zijn dus Brussel en Waalse Brabant. Het is dus vanuit het vicariaat dat er aan ons gevraagd is of dat het niet goed zou zijn om in de pastorale zone Leuven aan de Deilen een project te ontwikkelen. Dat heet Zinzorg Thuis. Waarover gaat dat? Het gaat er eigenlijk over dat mensen die gehospitaliseerd geweest zijn of in behandeling nog zijn. Het gaat dus over mensen die dus niet enkel over een gebroken been of een gebroken arm, maar die dus ernstige gezondheidsproblemen hebben, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, en die daarna, dikwijls na een vrij kort verblijf, in het ziekenhuis thuis zijn, en die contact zijn geweest in het hospitaal zelf met de pastorale medewerker, de vraag hebben gesteld om een pastoraal gesprek over zinvragen, levensvragen, vragen die er echt toe doen, vragen over geloof, ook hun twijfels rond geloof, om daar een gesprek over te hebben. Dat er iemand bij hen thuis zou komen om op dergelijke vragen te kunnen ingaan. We hebben nu een akkoord, een overeenkomst met het regionale ziekenhuis in Leuven, namelijk het Heilig Hart in de Naamse straat. Omdat we ons willen beperken tot mensen die in Leuven of in de omgeving van Leuven wonen, om die dus thuis te kunnen bezoeken. Wij hopen met dat project te kunnen starten in het voorjaar van 2022. Ondertussen hebben we dus al een aantal kandidaten gevonden, mensen die bereid zijn om mee in dat project te stappen. Wij noemen dat pastorale vrijwilligers, omdat het heel duidelijk is dat dat een deel uitmaakt, niet zomaar een bezoek bij iemand gaan brengen, maar dat dat ook een pastorale bedoeling heeft. We hebben ondertussen al een achttal pastorale vrijwilligers bereid gevonden om in het project mee te stappen. We hopen die groep nog wat uit te breiden. In het voorjaar van 2022 zullen we dan een vormingsmoment hebben. En dan zullen de mensen iemand toegewezen krijgen bij wie ze op bezoek kunnen gaan.
Ja, u heeft dus nood aan vrijwilligers, pastorale vrijwilligers. Wat wordt er van hen verwacht, van die mensen die zich graag willen opgeven om als vrijwilliger op bezoek te gaan bij mensen?
De eerste en de belangrijkste voorwaarde, dat is dat men kan luisteren. Men moet dus een luisterend oor kunnen zijn. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn veel mensen, en ik reken mijzelf daar ook een beetje toe, die misschien zichzelf graag wat horen spreken. Dat is dus niet de bedoeling. Je gaat op bezoek om te luisteren naar de vragen en naar het verhaal van mensen. Tegelijkertijd is het ook zo dat bepaalde vragen die gesteld worden, soms moeilijke vragen, hè? Waarom moet mij dat overkomen? Wat is de zin van dat allemaal? Dat je je ook openstelt om naar die vragen te luisteren en vanuit een, in ons geval uiteraard, christelijke inspiratie daar eventueel ook iets op antwoordt. Niet met de bedoeling om te preken of om mensen te bekeren of ik weet niet wat. Hè? Dus dat is zeker niet de bedoeling. Maar vanuit een zeer grote openheid te luisteren en wanneer dat gewenst is, ook daarop een antwoord te geven. Ja. Luisterend oor zijn en nabij kunnen zijn. Daar kunnen bij zijn, daar kunnen naar luisteren. Het is dat wat de mensen zelf eigenlijk verlangen. Dat er zo iemand zou zijn die hen nabij is en die naar hun verhaal kan luisteren.
Ja, dus u zegt van luisteren en ook zinvragen. Probeer een antwoord op te zoeken. U sprak ook over vorming. Ik denk dat dat voor die specifieke vragen wel belangrijk is dat men ook een vorming ontvangt.
Ja. Er zijn ook een aantal... dat is iets wat door het vicariaat, door de dienst Caritas van het vicariaat, wordt verzorgd. Hè. Dus dat zijn mensen die uiteraard ervaring hebben. Hè. Zowel in ziekenhuizen als in woon- en zorgcentra, in zorginstellingen, om met dergelijke vragen om te gaan. Er zijn ondertussen ook een aantal instrumenten ontwikkeld, onder meer de spiritwijzer, hoe je dus bepaalde signalen kunt opvangen, die verwijzen naar zin, naar zinvragen, om daar op een rustige, beheerste manier een goed gesprek over te hebben. Je moet dan natuurlijk ook wat in de vingers krijgen om die signalen te kunnen opvangen. Dat is bijvoorbeeld een onderdeel van die vorming. Het zal ook zijn natuurlijk niet van het onderwerp afwijken hoe je een gesprek kunt voeren. Niet door dingen te zeggen die afleiden of over jezelf beginnen. Enfin, eigenlijk meer het gesprekstechnische eigenlijk. Dat zijn ook zo dingen die in die vorming aan bod zullen komen.
Diaken Mark Michiels, hartelijk dank om naar onze studio te komen en om dit mooie project aan ons toe te lichten. En wij willen dan ook graag onze luisteraars uitnodigen om dit project zoveel mogelijk bekend te maken bij de mensen in hun eigen kring. En misschien zijn er dan wel vrijwilligers die zich laten horen. Dank u wel.
Bye.
Met Kerstmis organiseerde Sant'Egidio verschillende initiatieven voor mensen in nood, zowel voor daklozen, eenzame, asielzoekers, gevangenen, kansarme families. Mevrouw De Bolle, hartelijk dank voor uw bereidheid om voor het programma Het Zorgportret op Radio Maria enkele van deze initiatieven toe te lichten. Kan u misschien voor onze luisteraars uzelf en ook de gemeenschap Sant'Egidio voorstellen?
Zeker. Goedemiddag allemaal. Bedankt ook voor jullie interesse. Ik ben Marielle De Bolle en ik ben inderdaad al vele jaren lid bij Sant'Egidio. Sant'Egidio is een wereldwijde christelijke organisatie die, zoals Paus Franciscus zelf het beschreef, eigenlijk drie pijlers heeft. In het Italiaans zijn dat drie pijlers die beginnen met de P. De P van pace, van vrede. Dus Sant'Egidio probeert overal waar ze aanwezig is om mensen samen te brengen, mensen in dialoog te brengen, mensen elkaar te leren kennen. De tweede pijler is de poveri, de arme. Dus de vriendschap met wie armer is of zwakker is dan jezelf. En de derde pijler is de preghiera, het gebed. Dus wij komen ook regelmatig samen, maar ieder is vrij uiteraard om te komen wanneer hij wil. Daar is absoluut geen verplichting aan, maar wij zijn ook gewoon om samen te komen voor gebed en voor eucharistieviering.
Ja, dus die spiritualiteit van Sant'Egidio verbindt gebed met inzet voor de armen. En in de kerstperiode zijn er heel wat initiatieven genomen daarvoor.
Dat klopt. Dus wij zijn al vele jaren gewoon, laat ons zeggen. Maar elke kerst is anders. Maar het is toch wel een traditie om, wij noemen het de andere kerst te beleven. En vele mensen met ons mee, jaar na jaar zijn er meer en meer mensen die alleen of met hun gezin, met hun kinderen, toch die andere kerst willen beleven. Wat is nu die andere kerst? Dat is om onze vrienden die wij van 100 jaar ook kennen. Hè, want Sant'Egidio is elke week of op heel regelmatige basis samen met veel zwakkere en kansarme personen. Om die mensen uit te nodigen aan onze feesttafel voor Kerstmis. En in niet-coronatijden gaat dat om een groot feestmaal, het liefst in het kader van een kerk. En om dus echt, ja, bijna letterlijk, de armen die in ons geloof, die wij herkennen in Jezus, in dat heel klein kindje, waar dat we plaats voor willen maken in het centrum van ons feest, in het centrum van de kerk ook. Dus de andere kerst is meestal een groot feestmaal aan tafel met kansarme kinderen, hun ouders, hun broers en zussen, met zigeunerfamilies, met dakloze personen, met personen die leven in een rusthuis, met mensen met een beperking, met gehandicapten, met nieuwkomers, met vluchtelingen. Het liefst zelfs allemaal samen, hè, maar dat hebben we nu met corona-jaar niet gedaan. En wat we ook elk jaar doen is kijken of dat we naar de gevangenissen kunnen gaan om daar de gevangenen de kerstvreugde te brengen. En ook naar asielzoekerscentra of naar woonzorgcentra, omdat heel veel ouderen zich fysisch niet meer kunnen verplaatsen, maar wij wel naar hen toe willen gaan met de feestvreugde van Kerstmis. Ja,
ja, ja, ja. De gemeenschap heeft ook een aantal initiatieven specifiek voor ouderen. En dan spreek ik niet alleen over de kerstperiode. Zowel voor mensen die nog thuis wonen als ouderen in een zorginstelling. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dus ik spreek nu vooral over België, maar in heel de wereld heeft Sant'Egidio een specifieke aandacht voor de ouderen. Wij doen dat heel bewust. Veel te vaak worden onze ouderen in onze maatschappij opzij geschoven. Door omstandigheden moeten die naar een rusthuis gaan en ze worden bijna uit ons zicht gehaald. En wij vinden dat heel jammer, omdat de wijsheid en de levenservaring van die mensen dan ook opzij wordt geschoven en dat die van zo'n groot belang is. Hè. Dus wij gaan wekelijks op bezoek bij mensen die in een rusthuis wonen. Meest bijzonder nog zoeken we de bejaarden op die weinig of geen familie hebben of geen bezoek ontvangen. En dat doen ook heel veel verschillende mensen. Hè. Dus bijvoorbeeld, wat ons toch wel de laatste jaren opvalt, is we hebben een beweging binnen Sant'Egidio van de adolescenten. Dat zijn kinderen, jongeren tussen 12 en 15 jaar. En heel vaak zijn deze generatie bezig met op zoek gaan naar zichzelf. Heel veel met de smartphone, met digitale dingen enzovoort enzovoort, met sociale media. Maar wij gaan met hen heel bewust op bezoek bij de ouderen. En dan organiseren die een quiz, of dan maken die muziek, of dan gaan die gewoon eenvoudig op bezoek bij de ouderen. En wij voelen bijvoorbeeld bij die generatie naar de ouderen gaan, dat dat een enorme verrijkende ervaring is. Die friends, die adolescenten, ontdekken een wereld die ze eigenlijk nog niet goed kennen. Soms zijn ze wat onwennig, maar het zijn de ouderen die ook heel blij zijn om dan de jongeren te zien. En ja, die kunnen er met een heel liefdevolle manier mee om. Zoals grootouders met hun kleinkinderen doen. En dat is heel mooi om te zien en dat doen we ook wekelijks. Dat is ook met de kerstfeesten trouwens gebeurd. Dat de friends naar de ouderen in het rusthuis gaan. Maar wij hebben ook initiatieven op de plaatsen waar wij zijn, in de wijken rond Antwerpen, in het centrum, maar ook in Leuven, Brussel, Luik, om mensen die thuis wonen uit te nodigen, op bezoek gaan, dat kan zeker ook, maar ook uit te nodigen om deel uit te maken van de grotere gemeenschap, de grote, om mee te komen doen met ons. Hè? Om hen uit hun huis uit te nodigen. Wat doen wij dan? Dat gaat over heel eenvoudige dingen. Hè? Dus wij drinken een koffietje samen, zijn de namiddag samen. Heel vaak is dat op zaterdag namiddag. En voor wie wilt, is dan aansluitend heel vaak de Eucharistie vieren. Die we niet alleen met de ouderen vieren, maar ook met de kinderen, met adolescenten, met de nieuwkomers, met iedereen. Hè? Dus dat zijn vieringen waar iedereen dan op aanwezig kan zijn, maar waar ook de ouderen aanwezig zijn. En dat is net zo mooi dat zij deel uitmaken, mogen uitmaken terug. En waar dat wij hen ook vaak het woord geven of de eerste plaats op de eerste rij enzovoort enzovoort. Wij vinden de ouderen heel belangrijk. Hè. En wat er ook is, is dat er een nieuwer project is, maar dat is eerder voor Antwerpen. En dat is een Europees project. Dat heet Leven de Ouderen. En dat is echt grootschalig. Een project om ouderen te helpen langer, zo lang mogelijk, thuis te kunnen blijven wonen. Door netwerkvorming, door hen op te bellen regelmatig en de vraag of alles oké is en of dat ze iets nodig hebben. Hè. Dus inderdaad, de zorg voor de ouderen. Maar dat klinkt precies of dat wij alleen voor hen zorgen. Maar we voelen dat als we hen veel meer betrekken, dat zij ook ons vooruit helpen. Dat zij ook ons helpen in levenswijsheid en in levenservaring. En de nabijheid bij de zieken, bij de zwakke personen. Dat ons enorm vooruit helpt als maatschappij. Ja,
ja. U had het daarnet over de gezamenlijke eucharistieviering. Want spiritualiteit is belangrijk voor Sant'Egidio en ook de plaats van spiritualiteit in het leven van de ouderen.
Ja, zeker. Niet alleen bij de ouderen, maar we zijn nu specifiek over de ouderen aan het spreken. We ontmoeten toch meer en meer ouderen die er niet geraken op de Eucharistieviering, die uiteraard op televisie kunnen volgen enzovoort. Maar we willen toch extra ondersteuning aanbieden aan oudere vrienden, mensen die we kennen, die er graag willen geraken. Dus bijvoorbeeld organiseren wij ook het vervoer vanuit rusthuizen, waar ook toch minder en minder een eucharistieviering doorgaat, om werkelijk mee het hoofdmoment van de week, laten we zeggen, toch voor een christelijke gemeenschap, om daar aanwezig te zijn. En we voelen dat zij heel veel voldoening hebben of graag komen naar een viering die mooi verzorgd is, met mooie muziek, maar bijvoorbeeld ook met een micro die luid genoeg opstaat, zodat ze alles goed kunnen horen. En dan die vreugde van ook kinderen, ook jongeren, in die viering te zien. Dus ik denk dat voor elke leeftijd belangrijk is, maar ook zeker voor de ouderen, inderdaad.
Ja. Mevrouw De Bolle, hartelijk dank voor dit gesprek. En graag willen we natuurlijk ook vanuit de radio onze waardering uitspreken voor al deze mooie en belangrijke initiatieven. Dank u wel.
Dank u wel voor uw luisterbereidheid, voor uw interesse. En iedereen is van harte welkom. Hè. Wie wilt helpen, wie geholpen wilt worden, wie het is wilt komen zien. Alles staat op de website van santegido.be. Dank u wel.
We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van het Zorgportret. We besluiten met een speciaal zegenlied. Een zegenlied dat ook vaak wordt gezongen door de jongeren van Kizzy God Singing Kids, en waarmee ze om zegen bidden voor iemand die jarig is of voor de mensen die ze op tournee ontmoeten. De Heer zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven.
See.